Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9 Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Myth of the Robber Barons, A New Look at the Rise of Big Business in America, is een revisionistisch geschiedenisboek van de Amerikaanse historicus Burton W. Folsom. Het onderzoekt de opkomst van grote ondernemingen in de Verenigde Staten, vooral tussen ongeveer 1850 en 1910. In veel populaire geschiedenissen worden ondernemers als Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller en James J. Hill voorgesteld als roofbaronnen, rijke zakenlieden die vooral door uitbuiting en monopoliemacht wonnen. Folsom vindt dat beeld te eenvoudig. Zijn centrale vraag is niet of deze mannen machtig of rijk waren, maar op welke manier zij hun positie bereikten. Daarvoor maakt hij een scherp onderscheid tussen marktgerichte ondernemers en politiek gerichte ondernemers. De eerste winnen klanten door kosten te verlagen, diensten te verbeteren en concurrenten te overtreffen. De anderen zoeken subsidies, beschermde rechten of andere staatsgunsten. Via toegankelijke historische casussen wil het boek zowel het gangbare oordeel over het Gilded Age tijdperk als de verhouding tussen bedrijfsleven en overheid opnieuw laten. Beoordelen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, het onderscheid tussen marktgerichte en politiek gerichte ondernemers. De belangrijkste analytische bijdrage van Folsom is zijn tweedeling tussen marktgerichte en politiek gerichte ondernemers. Een marktgerichte ondernemer verdient, volgens hem, vooral aan vrijwillige ruil. Die moet dus een product of dienst leveren waarvoor klanten willen betalen en blijft onder druk staan om kwaliteit, snelheid of prijs te verbeteren. Een politiek gerichte ondernemer probeert zijn positie daarentegen te versterken via de overheid, bijvoorbeeld met subsidies, exclusieve concessies, wettelijke bescherming of regels die rivalen benadelen. Folsom gebruikt deze tegenstelling om het woord roofbaron minder als moreel etiket en meer als historische vraag te behandelen. Grote rijkdom bewijst op zichzelf niet dat iemand consumenten heeft geschaad, maar ook niet dat iemand automatisch maatschappelijk nuttig was. Doorslaggevend is het mechanisme waarmee winst en macht werden verkregen. Dat kader maakt ook duidelijk waarom Folsom niet simpelweg alle grote ondernemingen verdedigt. Hij is juist kritisch over bedrijven die private risico's bij belastingbetalers neerleggen en vervolgens bescherming tegen concurrentie vragen. De indeling is bewust helder en polemisch. Tegelijk is zij geen volledige beschrijving van elk historisch geval, want grote ondernemingen konden marktinnovatie, harde zakelijke tactieken en politieke beïnvloeding soms combineren. Juist daarom nodigt het boek uit om concrete bronnen en omstandigheden per onderneming te onderzoeken, in plaats van alle industriële onder één stereotypie te plaatsen. Ten tweede, spoorwegen als test voor concurrentie, subsidies en efficiëntie. De spoorwegsector vormt een belangrijk bewijsveld voor Folsoms argument, omdat spoorwegen zowel enorme private investeringen als intensieve politieke belangenvertegenwoordiging vereisten. Hij contrasteert vooral James J. Hill met spoorwegondernemingen die sterk steunden op overheidshulp. Hill geldt in het boek als voorbeeld van een ondernemer die zijn lijnen zorgvuldig uitbreidde, verkeer en goederenstromen wilde aantrekken en kostenbeheer centraal stelde. Dat betekende volgens Folsom dat een spoorweg niet alleen rails moest aanleggen, maar ook economisch bruikbare verbindingen moest creëren. Een lijn zonder voldoende reizigers of vracht kon niet duurzaam renderen, ook niet wanneer zij technisch indrukwekkend was. Daartegenover plaatst hij ondernemingen, waaronder de Union Pacific in de subsidieperiode, waar politieke steun verkeerde prikkels kon geven, als grond, leningen of garanties beschikbaar zijn, zonder dat de onderneming, direct door klanteninkomsten wordt getoetst, kan uitbreiding aantrekkelijk worden, zelfs wanneer de route economisch zwak is. Folsoms punt is dus niet dat infrastructuur onbelangrijk is, maar dat de financieringswijze het gedrag van bestuurders beïnvloedt. Voor hedendaagse lezers is dat een bruikbare vraag bij publieke projecten: wordt geld ingezet om aantoonbare maatschappelijke waarde te leveren? Of worden verliezen afgeschermd terwijl winsten privaat blijven? De historische vergelijking is scherp, al vraagt zij ook om aandacht voor de uitzonderlijke schaal, regelgeving en geografische uitdagingen van 19e-eeuwse spoorwegen. Ten derde, Rockefeller en Vanderbilt als herwaardering van prijsverlaging en dienstverlening. Folsom herinterpreteert bekende industriëlen, niet door te ontkennen dat zij dominant konden worden, maar door te benadrukken wat klanten concreet aan hun bedrijfsvoering hadden. Bij Cornelius Vanderbilt ligt de nadruk op concurrentie in vervoer. Folsom beschrijft hoe lagere tarieven en efficiëntere verbindingen gevestigde, beschermde aanbieders onder druk konden zetten. In deze lezing is prijsverlaging geen bijkomstigheid, maar het middel waarmee een ondernemer moet bewijzen dat hij waarde toevoegt voor een breed publiek. Bij John D., Rockefeller en Standard Oil verschuift de aandacht naar organisatie, schaalvoordelen en een betrouwbaarder olieproduct tegen lagere kosten. De auteur verzet zich daarmee tegen het beeld waarin winst, omvang en monopolie automatisch hetzelfde betekenen. Volgens hem kan marktmacht mede ontstaan, doordat een onderneming verspilling vermindert en consumenten beter bedient dan versnipperde concurrenten. Deze benadering corrigeert een geschiedschrijving die vooral focust op de zichtbare rijkdom van industriëlen. Toch lost zij het bredere debat niet volledig op. Standard Oil blijft bijvoorbeeld onderwerp van historische discussie over concurrentiemethoden, machtsconcentratie en de betekenis van antitrustbeleid. De waarde van Folsoms hoofdstukken ligt daarom vooral in de vraag die ze afdwingen: moet een bedrijf uitsluitend worden beoordeeld op zijn grootte of ook op prijsontwikkeling. Productkwaliteit, logistieke vernieuwing en de alternatieven die consumenten werkelijk hadden. Die vraag maakt zijn herwaardering relevanter dan een loutere heldenverering. Ten vierde, Andrew Mellon en de koppeling tussen ondernemerschap en belastingbeleid. De uitgebreide editie behandelt ook Andrew Mellon. Zakenman en later minister van Financiën onder presidenten Harding, Coolidge en Hoover. Folsom presenteert Mellon als een figuur die de overgang laat zien van ondernemerschap naar economisch beleid. Mellon verdedigde lagere marginale tarieven op inkomen, met het argument dat zeer hoge tarieven investeringen en productieve activiteit ontmoedigden. Folsom duidt deze aanpak aan als een vroege vorm van aanbodgericht denken. De kern daarvan is dat belastingbeleid niet alleen bepaalt hoeveel geld de overheid binnenhaalt, maar ook invloed heeft op sparen, investeren en het risico dat mensen bereid zijn te nemen. In het boek ondersteunt dit Mellons bredere visie op economische groeikapitaal dat in ondernemingen wordt geïnvesteerd, kan productie, werkgelegenheid en innovatie ondersteunen. Deze casus maakt de reikwijdte van het boek groter dan een geschiedenis van spoorwegen, olie en staal. Zij verplaatst de discussie naar de vraag hoe de staat belastingplichtigen en investeerders beïnvloedt. De lezer moet Folsoms conclusie wel onderscheiden van een onbetwist historisch eindpunt. De effecten van belastingverlagingen zijn afhankelijk van conjunctuur, overheidsuitgaven, inkomensverdeling en het institutionele kader. En economen beoordelen die factoren verschillen. Folsoms behandeling is vooral waardevol als een helder historisch pleidooi voor prikkels en voor terughoudendheid met tarieven die volgens hem productief kapitaal afremmen. Tot slot, de kritiek op schoolboeken en het etiket roofbaron als historische snelkoppeling. In zijn slotbeschouwing richt Folsom zich op de manier waarop Amerikaanse geschiedenisboeken grote ondernemers presenteren. Zijn bezwaar is niet alleen dat sommige personen negatief worden beoordeeld, maar dat leerboeken volgens hem vaak onvoldoende onderscheiden tussen winst door betere dienstverlening en winst door politieke bevoorrechting. Daardoor kan het woord roofbaron een historische snelkoppeling worden. Het roept onmiddellijk uitbuiting, fraude en monopolievorming op, zonder eerst te vragen welke marktproblemen een onderneming oploste, welke concurrentie zij ontmoette en welke rol de overheid speelde. Folsom wil die volgorde omdraaien. Eerst moeten de feiten over prijzen, prestaties, subsidies en bescherming worden onderzocht. Daarna volgt een moreel of politiek oordeel. Dat is een nuttige les voor geschiedenisonderwijs, ook buiten de Verenigde Staten. In de Nederlandse en Belgische context bestaan eveneens debatten over publieke aanbestedingen, staatssteun, grote infrastructuur en de invloed van ondernemingen op beleid. Folsoms begrippen helpen om zulke kwesties preciezer te bespreken, zonder te doen alsof elke grote onderneming verdacht is of elke overheidsrol per definitie schadelijk. Tegelijk laat zijn felle correctie op traditionele leerboeken een beperking zien. Arbeidsomstandigheden, ongelijkheid, milieuschade en ongelijke onderhandelingsmacht krijgen minder gewicht dan efficiëntie en consumentenprijzen. Wie het boek gebruikt in een cursus, heeft daarom baat bij aanvullende literatuur die deze sociale dimensies uitvoeriger behandelt. Als kritiek op simplistische beeldvorming blijft Folsoms aanpak echter scherp en goed bruikbaar. Concluderend, The Myth of the Robber Barons is vooral geschikt voor lezers van economische geschiedenis, studenten. Docenten en ondernemers die willen begrijpen hoe het debat over grote bedrijven in de Verenigde Staten is gevormd. Het boek is ook bruikbaar voor wie sceptisch staat tegenover vaste etiketten in geschiedenisboeken. Folsom biedt geen neutrale totaalgeschiedenis van het Gilded Age tijdperk. Hij schrijft vanuit een duidelijk vrijmarktperspectief en geeft relatief veel aandacht aan innovatie, prijsdaling, ondernemingsrisico en politieke privileges. Die invalshoek is tegelijk de reden waarom het boek zich onderscheidt van veel algemenere boeken over industriële ontwikkeling. In plaats van vooral te vragen of tycoons goed of slecht waren, vraagt hij hoe zij hun succes bereikten en wie de kosten of baten daarvan droeg. De intellectuele opbrengst is een praktisch beoordelingskader. Bij een onderneming, subsidie of regulering kan de lezer vragen of er vrijwillig gekozen waarde wordt geleverd, of dat politiek wordt ingezet om concurrentie en risico te ontwijken. Dat kader werkt niet alleen voor de 19e eeuw, maar ook voor actuele discussies over staatssteun, infrastructuur en marktmacht. De beperking is dat lezers, die een breed overzicht zoeken van arbeidersstrijd, sociale ongelijkheid en de negatieve kanten van industrialisatie, aanvullende perspectieven nodig hebben. Volsom behandelt die thema's minder uitgebreid. Juist als tegenwicht tegen standaardverhalen is het boek echter waardevol. Het dwingt tot onderscheidingen die in het woord roofbaron vaak verloren gaan en maakt van bekende namen als Rockefeller, Vanderbilt, Hill en Mellon aanleiding voor een concreter debat over marktprestaties en politieke macht. Als je ons wilt steunen, Burton W. Folsom, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.